Genesis 2, vers 1 tot en met 17.
Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, hetwelk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten van de hemel en van de aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere, God, de aarde en de hemel maakte. En alle struik van het veld, eer hij in de aarde was, en al het kruid van het veld, eer het uitsproot, want de Heere, God, had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Ede tegen het oosten. En hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en van kwaad. En een rivier was voortgaande uit Ede om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld, en werd tot vier hoofden. De naam van de eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havilah omloopt waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam van de tweede rivier is Gion. Deze is het die het ganse land Kus omloopt. En de naam van de derde rivier is Herdekel. Deze is gaande naar het oosten van Asser. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Ede, om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende, van alle boom van deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom van de kennis van goed en van kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.
Vanmiddag dus de schepping van de mens, Gods schepping van de mens. Let dan vanuit de tekst op drie dingen, drie kanten om het zomaar vanmiddag eens te zeggen. Hij is allereerst geschapen naar Gods beeld, dat is het eerste punt. De mens is geschapen naar Gods beeld. Hij is geformeerd door Gods hand, dat is het tweede punt, geformeerd door Gods hand. En hij leeft door Gods kracht. Dus geschapen naar Gods beeld, geformeerd door Gods hand en hij leeft door Gods kracht. Genesis 1 gemeente is één groot loflied op God, schepper van alle dingen. Wat zagen we in de afgelopen keren en ook vanmorgen verschillende unieke trekken van wie de Heere is al oplichten. Op deze eerste bladzijde van het heilig woord van God. Zijn almacht. Hij spreekt en het is er, gebied en het staat er. Wat zagen we ook de wijsheid van de Heere? En wat gaf God daarin ook een stuk rust in het uitspreiden van het werk van zijn handen over 6 dagen. Zodat we stap voor stap ook de Heer op de voet konden volgen in de manier waarop Hij hemel en aarde tot aanschijn riep. En ook langzaam maar zeker onder het uitspansel zagen we vanmorgen onder het gordijn dat God trok boven deze wereld. Om onder dat gordijn langzaam maar zeker ook de aarde in te richten. Op een hele eenvoudige wijze heeft de Heer dat ons voorgehouden. Zodat zelfs een kind kan begrijpen wie God is en wie de Heere voor hem wil zijn. Uniek op verschillende manieren, niet alleen in zijn almacht en in zijn wijsheid, maar ook in zijn goedheid. Een van de kernboodschappen die Genesis 1 ons wil meegeven is de goedheid van God. En op een heel indrukwekkende wijze komt dat ook terug. In de wijze waarop God gestalte geeft aan wat hij doet en in het werk laat zien, in het werk van zijn handen laat zien wie hij voor mensen, voor zijn schepselen wil zijn. Stap voor stap wordt de wereld ingericht. Zowel onder water, op het land, als in de lucht, roept de Heere het leven tevoorschijn. En in het tevoorschijn roepen van het leven is het God die ook zijn scheppingskracht legt in dat leven. Omdat de planten, de bomen, de dieren, de vogels en de vissen zich kunnen vermenigvuldigen. Wat is de Heere daarin ook groot? En wat is God daarin ook almachtig? Genesis 1 laat zien dat de schepping van de Heere niet op zichzelf staat, maar dat de Heere stap voor stap ook een doel voor ogen heeft en dat langzaam maar zeker gaat realiseren. God richt zijn schepping in als een heerlijke tuin en een prachtige woning, opdat daar ten slotte zijn mens, zijn schepselen komen te wonen. Eerst moet alles klaar zijn, voordat God de mens schept. De mens wordt geschapen om te genieten van wie God is, van het werk van zijn handen. En als ik even met u gemeente, laten we dat ook maar even doen, om het unieke van de Heere, ook in het licht van de wereld, van de Bijbel, op het spoor te komen. Genesis 1 leg in de wereld van die dagen, waarin net als vandaag de dag verschillende theorieën en gedachten waren over het ontstaan van de wereld. We kijken in teksten van andere volkeren, jongelui uit de tijd van het Oude Testament. Dan zie je dat de mensen er zijn om God, om de goden. De goden hebben de mensen een plaats gegeven in deze wereld, opdat de goden gediend en gevoed worden door de mens. Mag ik even zomaar uit een oude tekst wat naar voren halen. Er zijn in de oudheid ook verschillende teksten over de zondvloed. Naast Genesis. En in een van die verhalen wordt verteld op het moment dat de aarde langzaam maar zeker droog begonnen te worden. Dat de goden maar wat blij waren dat er nog een mens op deze wereld rondliep. Want ze rammelden van de honger. Al die tijd hadden ze geen eten gekregen. En wanneer die mensen dan voor het eerst gaan offeren. Zo wordt dat dan ook voorgesteld in die teksten. Dan zie je ze de goden als uitgehongerde wolven cirkelen rondom zo'n altaar. En klaar staan om op te eten wat hun wordt opgediend. En midden in deze wereld getuigt God van wie hij is. De mensen zijn niet om hem. Hij wordt niet gevoed door Adam en Eva. Maar hij is er voor de mens. Hij voedt ze. Midden in een prachtige tuin. Vol groenten en fruit. Waar het eten voor het oprapen ligt. Plaatst God Adam en Eva. Over de goedheid van God gesproken, gemeente. Mag ik aan het begin van deze preek even dat lijntje doortrekken? Ken jij God nou ook zo? Dat hij er met eerbied gesproken niet is om door ons gevoed te worden. En dat hij ook niet verwacht dat wij hem behagen met ons goed gedrag en onze goede daden. Maar dat God er voor ons wil zijn, opdat wij zouden genieten, ik citeer nu letterlijk een oud geschrift, opdat wij zouden genieten van wie God in Christus voor ons wil zijn. Tot en met het boterhammetje op je bord toe. Heb je vanmiddag zo gegeten? Keek ook even onder de maaltijd naar boven. Alle ogen zijn op u. Wanneer gij uw hand opent, voedt en onderhoudt gij dezelf. Of je leeft als een heiden. Al begon je de maaltijd met gebed. Maar heb je niet dat beeld van wie God echt is. God richt alles in. Opdat zometeen de mens alleen maar zal genieten van wie God is. In zijn daden en in de persoonlijke ontmoeting tussen schepper en schepsel. Je merkt dat ook, gemeente, dat de Heer langzaam en zeker toe werkt naar dat moment. Zeker, en dan zitten we nu bij de tekst. Wanneer hij op enig moment halt op de plaats houdt, om het maar even zo te zeggen. Maar dat is wel het effect wat de Bijbelschrijver wil sorteren wanneer hij aankomt bij vers 26. Aan het slot van dat vers, vers 25, overziet de Heer nog alles een keer. En hij ziet dat het goed was. We zitten nu op de zesde dag, waarin de Heer, eigenlijk moet ik zeggen, drie dingen geschapen heeft. Allereerst de mens en daarvoor de dieren en als laatste het huwelijk. Maar op dat moment, als alles is ingericht in zijn schepping, houdt de Heere met eerbied gesproken even de pas in. God staat even stil, vers 26, en gaat bij zichzelf te raden. Ik lees het vers maar even met u. En daar staat: God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, enzovoort. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Laten we gewoon maar eerst eens kijken, gemeente, wat hier staat, voordat we allerlei theorieën erbij gaan halen om uit te leggen wat de Bijbelschrijver met dat meervoud, met ons, bedoelt. De Bijbelschrijver kiest er heel bewust voor dat wij het ook kunnen voorstellen hoe God op dit moment handelt. Voordat hij overgaat tot het scheppen van de mens. Hij gaat bij zichzelf te raden. Is de Heer er dan niet zeker van zijn zaak, om het zomaar even heel menselijk uit te drukken? Is het zo dat wanneer de Heer komt op het beslissende moment dat hij overgaat tot de schepping van de mens, even aarzelt? Niet goed weet hoe hij moet beginnen? We herkennen dat misschien wel vanuit bepaalde situaties. Stel je voor dat je staat voor een grote klus, je hebt het voorgenomen in je gedacht, hoe je het zal aanpakken, materiaal daarvoor aangeschaft. Maar als je dan op een zaterdagmorgen vroeg ermee wil beginnen en alles hebt klaargelegd, dan denk ik dat we allemaal wel even zo'n moment hebben, dat je even stilstaat voordat je aan de slag gaat. Bij jezelf nadenkt, hoe pakken we het aan? Je roept dan dat beeld in je gedachten wat je voor ogen hebt. En als je eenmaal die drempel over bent, dan steek je de hand uit de mouwen en ga je aan de slag. Is dat ook zo hier? Dat de Heer bij wijze van spreken even aarzelt. De adem inhoudt, stopt, nadenkt en dan pas weer verder gaat. Maar die gedachtegemeente wil de Heer meteen voorkomen. En ik lees nog even met u de aanhef van die tekst. Er staat niet, laat ons mensen maken. En dan gaat de tekst verder, dat zij heerschappij hebben. Maar er staat heel nadrukkelijk, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Ik zei het net al, de Heer gaat bij zichzelf te raden. En tegelijkertijd heeft de Heer ook heel duidelijk al een beeld voor ogen hoe hij de mens gaat schapen en hoe zometeen de mens er ook uit komt te zien naar zijn beeld en naar onze gelijkenis, zegt de Heer. Let u er even op dat de Bijbel deze twee woorden, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, beschouwt als twee verschillende woorden met dezelfde betekenis. Hier en daar ook in onze kringen worden die woorden uit elkaar gehaald. En krijgt elk woord zijn eigen betekenis. Ik kijk even met u naar Genesis 5 vers 1. Waar die woorden terugkomen. Waar de Bijbelschrijver zegt, dit is het boek van Adams geslacht. En daar als God de mens schiep, maakte hem naar de gelijkenis Gods. En dan laat de Bijbelschrijver het woord beeld achterwege. Iets verderop in vers 3 gaat de Bijbel schrijven verder. En Adam leefde 130 jaar en de gewonnen zoon naar zijn gelijkenis en naar zijn beeld. Dat is wel iets anders dan het beeld van God. En noemde zijn naam Set. Hier in Genesis 5, ik stip het maar heel even aan, gemeente, om te voorkomen dat wij Genesis 1 gaan overschaduwen met de ellende en de rampspoeden van nu, van ons leven. Laten we ook oog hebben voor de schoonheid van Gods werk. Maar hier in Genesis 5 wordt ingezet bij onze hoge roeping. Zo moeten we zijn, Gods beeld. Er wordt tegelijkertijd ook gewezen op de werkelijkheid. Wij gewinnen, wij brengen kinderen voort naar ons beeld. Niemand heeft zijn kind leren liegen, toch? We leren onze kinderen luisteren, zingen, praten, bidden. Maar ik kan me niet voorstellen dat hier in de kerk een vader of een moeder zit die zijn kind heeft leren liegen. En toch doen ze het. Waarom? Omdat het onze kinderen zijn. Dat hebben ze van ons. Maar hier in Genesis 1 ligt er nog geen schaduw over. Staat alles in het teken van Gods almacht. Zijn wonderlijke daden. God schept de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Wat bedoelt de Bijbelschrijver daarmee? Wel, laat ik eerst maar even, gemeente, wat puin gaan ruimen rondom dit vers. Door een paar hele eenvoudige vragen te stellen. Als ik dat zo zou vragen in een catechisatielokaal, ik heb dat ook al een paar keer hier gedaan, aan onze jonge mensen, en jongeren geven vaak dezelfde antwoorden als ouderen, dan is de kans heel groot dat iemand zegt, ja maar dominee, dat zit natuurlijk zo, de mens lijkt op God. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, hij lijkt op God. Bijna altijd stel ik dan een tegenvraag. Nou ja, leg mij dan maar waaruit. Op wie lijkt op God het meest? Adam, de man, of Eva, de vrouw? Ja, het stellen van die vraag is al het geven van het antwoord. Dat kan natuurlijk niet. Ja, dan blader altijd even door naar Deuteronomium 4, waarin staat dat de Heer geen lichaam heeft, dat hij ook niet gezien mag worden, in ieder geval niet op dit moment. Gods kerk zal hem straks zien, zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. Maar God heeft geen lichaam. God de Heilige Geest en God de Vader hebben geen lichaam. Alleen Jezus, de Zoon van God. En hij heeft een eigen identiteit. Hij lijkt op niemand, want hij is uniek. Iemand onder ons die zou in zijn gedachten al meteen gaan verwijzen naar zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Of artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarin staat dat de mens goed en naar Gods beeld is geschapen, dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat klopt. En als u kijkt naar de tekstverwijzing, en we zullen zo de Heer dat geeft over een afzienbare tijd ook gaan doen, als we weer met de Heidelberger Catechismus verder gaan, dan zult u merken dat dat antwoord eigenlijk een Bijbelcitaat is uit de brieven van Paulus, uit Efeze en uit Colossense. En als u die verzen leest, dan valt u tegelijk meteen op dat in die verse gesproken wordt over het beeld van Christus. En dat dat ook de troost is in de Heidelberger Catechismus. Dat wat we in het paradijs zijn verloren aan het beeld van God, we na kruis en opstanding weer mogen ontvangen uit de hand van God, wanneer door wederbarende vernieuwing van het werk van de Heilige Geest ons leven vernieuwd en gericht wordt op Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. En wat ligt daar een machtige troost in? Maar hier zijn we nog voor Genesis 3. Voor de zonde. Voor het kruis. Voor de opstanding. Voor de dood. Ik denk, gemeente, dat we de schrift nu moeten laten spreken. En ik wil met u even kijken naar een plaats. Zoekt u maar even met me mee. Exodus 25, vers 40. Exodus 25, vers 40. Heb je trouwens namelijk ook te doen met een unieke uitdrukking. Niet alleen in het Oude Testament, beeld en gelijkenis, maar ook in de wereld van het Oude Testament. En die wereld laat ons op dit moment in de steek, zodat we het niet kunnen vergelijken met andere teksten. We moeten dus binnen Gods woord zelf gaan kijken. Exodus 25, gemeente, en ik lees met u vers 40. Dan zitten we midden in de hoofdstukken die handelen over de inrichting van de tabernakel. En heel gedetailleerd wordt aan Mozes voorgehouden hoe hij de tabernakel ook moet bouwen. De maten worden er gegeven. Tot en met de kleinste dingen toe is het de Heere die precies voorhoudt hoe Mozes te werk moet gaan. Als ook bij de instrumenten waarmee de tabernakel wordt ingericht. Het gereedschap, de altaren, de kandelaar. En aan het slot van vers 40 dan is het de Heere die plotseling heel direct Mozes aanspreekt met de woorden. Vers 40 van Exodus 25. Zie dan toe, let op. Let er scherp op. Dat gij het maakt naar hun voorbeeld, het welk u op de berg getoond is. De Heere wil als het ware tegen Mozes zeggen, toen je bij mij op de berg was, heb ik je, mag ik het dus menselijk zeggen, gemeente, de bouwtekeningen, de maquette van de tabernakel getoond. En uitgelegd waarom het er zo moet uitzien, hoe alles een plaats moet krijgen, hoe alles ook gebruikt moet worden. Dat beeld staat op je netvlies. En in de hoofdstukken rondom dit vers wordt de bouwtekening van de tabernakel ontvouwd. En de Heere zegt dan heel nadrukkelijk tegen Mozes, let er goed op dat je geen millimeter afwijkt van de maten die ik heb gegeven, dat je niet wijzigt iets in het beeld van de kandelaar die ik je getoond heb op de berg daarboven. Het voorbeeld heb je gezien. En daar moet je je aan houden. Onze God is een God van orde, gemeente. Dat geldt niet alleen in het Oude Testament. Dat geldt ook in het Nieuwe Testament. Er is niets, ook in een eredienst als deze, dat als het goed is niet te herleiden is tot het woord. En als er iets in een eredienst een plaats krijgt, dat niet bijbels onderbouwd kan worden, onteert dat God in zijn heiligheid. Waarom gebruik ik dat voorbeeld van Exodus 25 vers 40? Wel om duidelijk te maken dat dat ook de achtergrond is van onze tekst vanmiddag. God heeft een voorbeeld, een beeld voor ogen. Dat is het beeld, het voorbeeld van God. En zoals hij dat voor ogen heeft, geeft hij dat langzaam maar zeker vorm en gestalte in het scheppen van de mens. Ik wil een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats met deze lijn. Dat de schepping van ons lichaam en ons leven uiteindelijk terug te leiden is tot de eeuwige raad des vredes. Dat moment, en we moeten ons nu menselijk uitdrukken, want toen tikte er nog geen klok. En was er nog geen ruimte. Dat moment dat God in zichzelf dit plan ontwierp. En dit voor ogen kreeg. Het is niet zo dat de Heer op de achternamiddag van die zesde dag opeens zomaar wat gaat scheppen. Ergens aan begint en niet weet waar hij eindigt. Nee, hij heeft dit doel voor ogen. En aan dat beeld schept God ons. Staat u er even bij stil. dat ons leven en ons lichaam ontsproten is aan Gods wijsheid. Aan God die eeuwig leeft. En er altijd is. En dat achter dit voorbeeld Gods besluit schuil gaat. Om ons te scheppen. Wat heeft ons leven, gemeente? Een hoge afkomst. En als ik zeg ons leven, bedoel ik daarbij direct ook te zeggen, ons lichaam. In Genesis 1 en 2 is leven en lichaam één en hetzelfde. We zijn niet zomaar ergens neergezet. En de uitkomst van ons lichaam is niet zomaar een samenloop van omstandigheden. Maar komt voort uit Gods wijsheid. De Bijbelschrijver wil dat als het ware onderdrukken met, onderstrepen met die woorden. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Wij lijken niet op God. Want dan zouden we goddelijk zijn. Maar God heeft ons wel geformeerd naar het voorbeeld, het beeld dat Hij voor ogen had. En daarom hangt ons leven niet van toevalligheden aan elkaar. Maar zijn we voortgebracht uit de handen van God. Wat een machtige uitdrukking, gemeente, in de schrift. We bevinden ons hier op de grens van onze taal en van ons voorstellingsvermogen. Maar wat ontroert het u en mij als het goed is, dat God zulke hoge woorden en zulke diepe woorden gebruikt om te benoemen en te omschrijven wie we zijn. Wanneer de Heere zo spreekt, gemeente, laten we maar even het vers uitlezen, dan is het de Heere die vervolgens ook duidelijk maakt hoe hij ons ziet in de schepping. Vers 26, 27 en 28, God schiep ons, man en vrouw schiepen hen, daar kom ik straks op terug. En hij zegent, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde en onderwerp ze en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Het is de Heere die ons niet alleen een plaats geeft in de Hof van Eden om te genieten van wie God is in zowel wat Hij geeft als ook in de persoonlijke ontmoeting die daar zo vaak plaats mag vinden tussen de Heere aan de ene kant en Adam en Eva aan de andere kant. Heel hun leven is gericht op God. In Hem leven zij. En van Hem leven zij. En door Hem leven ze. Alles hangt af van wie God wil zijn in zijn goedheid. Voor ons mens. Ongevraagd. Allemaal geschonken. Het is de Heere die ook Adam en Eva een plaats geeft in de schepping. En met eerbied gesproken daarmee ook een stap terug doet. Ik moest denken in de voorbereiding van de preek aan de ontmoeting die ik had van de week met mijn oude baas. Na jaren spraken we elkaar weer. En dat was ook een bijzondere ontmoeting, dat laat ik nu maar liggen. Maar goed, dan merk ik ook in het gesprek aan elkaar dat je ouder begint te worden. En hij is bezig zijn bedrijf over te dragen aan zijn zoon. En hij vertelde me, joh, dat moet ik eigenlijk ook gewoon ook nuchter doen. U moet er gewoon bepaalde dagen in de week niet zijn. De jongen moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en ook om fouten te maken. Ja, dat hoort ook bij vertrouwen geven, dat iemand de ruimte krijgt om fouten te maken. Een keer goed op zijn neus gaat, daar kun je ook van leren. Maar de Heere doet hier ook een stap terug. Waarom? Omdat God weet wie Hij heeft geschapen. Daarom. Hij heeft niet vertrouwen in ons. Nee. God heeft vertrouwen in zichzelf. En daarom in zijn werk. En laat dat menselijke wijs gesproken met een gerust hart achter. En legt het in de handen van zijn mens. Wat is Gods schepping van ons gemeente? Machtig. Een mens, we hebben dat gezongen met Psalm 8. Weinig minder, een klein beetje onder God. En mijlenver boven de schepping. Planten, dieren. Daar staat de mens. Op eenzame hoogte in de schepping. En tegelijkertijd met alle vezels van zijn bestaan. Helemaal verbonden met God. Met eer en eerlijkheid hebt gij hem gekroond. Zo bezingt Psalm 8. Ons, de mens. Alles hebt gij in zijn handen gelegd. Koning onder God gemeend. De Heere trekt zich terug. Legt zijn heerschappij in de handen van mens. Van zijn mens. En laat in dat gebaar zien hoe groot zijn schepping is. Ik zei het vanmiddag al gemeente een paar keer. Ik wil heel terughoudend zijn als het gaat om het benoemen van de zonde op dit moment. We zitten in Genesis 1, dat wordt bepreekt. Maar ik kan het toch even niet nalaten. Als je dat zo luistert en op je af ziet komen, dan krijg je toch heimwee, of niet? Als God zijn handen van jou terugtrekt, dan sta je niet eens in voor jezelf. En hier trekt de Heer zijn handen terug. En legt de schepping in onze handen. Wat is ons leven, gemeente, hier in Genesis 1? Toch indrukwekkend schoon, heerlijk, mooi. Wat opvalt trouwens om dat schoon en dat mooie te benadrukken, ik maak u met u de stap naar het tweede punt, is dat de Heere zelf dat ook voortdurend onderstreept. Hier in Genesis 1 wordt alleen gesproken over God die de mens schiep. En als Genesis 2 niet was geschreven, dan hadden wij ervan uitgegaan dat de Heere ons op dezelfde wijze geschapen had, alsof hij al die andere dingen in de voorgaande dagen ook heeft geschapen, namelijk door zijn mond. God zeide, daar zij licht en daar was licht. God maakte orde, scheiding tussen het droge en de zeeën, tussen donker en licht. Alles bracht hij sprekend tevoorschijn en bracht ook met zijn stem orde en samenhang in de schepping. En zonder Genesis 2 zouden wij denken dat wij mensen ook door Gods stem zijn voortgebracht. Maar het is de Bijbelschrijver die heel bewust op dat laatste moment van de scheppingsdag inzoomt, uitvergroot en nog eens een keer afzonderlijk stilstaat bij de schepping van de mens. Laten we maar even kijken. Genesis 2 zitten we nu. Ik lees met u vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens, alzo werd de mens tot een levende ziel. God formeert, dat wil zeggen, boetseert. Als een grote beeldhouwer, die een beeld voor ogen heeft, en met zijn handen het ruwe materiaal van klei formeert, boetseert totdat het beeld overeenstemt met het voorbeeld in het hoofd van de grote beeldhouwer. God formeert. Moeten we dat letterlijk lezen? We zeiden net tegen elkaar dat God geen lichaam, dus ook geen vingers heeft. De Heere gebruikt deze woorden om duidelijk te maken dat hij op een hele andere manier betrokken is op het scheppen van de mens dan op het scheppen van alles wat voor die tijd door God tevoorschijn werd, met zijn mond werd geroepen. Het is een beeld wat als het ware de Heere tevoorschijn roept als iemand die alles op alles zet om alles van zichzelf in dat beeld te leggen. Misschien ben je wel eens bij een kunstenaar geweest, jongelui. En bij sommige kunstenaars heb je ook uitleg nodig, anders zie je echt niet wat daar voor je staat. Soms na uitleg ook niet. Maar het kan gebeuren dat een kunstenaar op een gegeven moment in de uitleg in zijn spontaniteit tegen je zegt: ik heb dit beeld gemaakt en alles wat ik heb, mijn kunde, mijn inzicht, mijn techniek, mijn vaardigheden, mijn ervaring, erin gelegd. En dat is ook wat de Heere hier in Genesis 2 oproept. Dat hij met eerbied gesproken aan het einde van de zesde dag al zijn ervaring van de voorgaande dagen, al zijn wijsheid, al zijn vaardigheden gebruikt om de mens te scheppen. Als een kunstenaar. Zodat hij aan het einde van die dag, ook als een kunstenaar, zijn mens kan bewonderen. En met eerbied gesproken het anders zegt dan op de voorgaande dagen. En zie, het is zeer goed. Alles van zichzelf erin gelegd, gemeente. Mag ik even een paar hele praktische lijnen trekken? Als je dit nou naar jezelf ziet toekomen, hè? Dat God alles van zichzelf gelegd heeft in het boetseren van ons lichaam. Gaan wij met diezelfde zorgvuldigheid, met diezelfde fijne gevoeligheid, met diezelfde waarde om met ons lichaam? Zeker, ik weet het, de gebrokenheid van de zonde en het vergankelijke, noem alles maar op. Maar daar waar jouw verantwoordelijkheid begint, neem je die dan ook? In het licht van Genesis 1 en 2. In een van die catechisatiegroepen hadden we het in de afgelopen week over orgaandonatie. Ik laat die hele discussie nu liggen. Maar op enig moment maakte ik de opmerking over het lichaam. Ook hoe we met ons lichaam omgaan en naar ons lichaam kijken. En dan heb je een groep jonge mensen voor je. Ik zeg, wie grijpt naar een sigaret, stelt zich open voor het verkankeren van zijn lichaam. Heeft God nou jouw lichaam daarvoor gegeven? En aan u? En voor de drank? Voor de drugs? Voor de sportverdwazing en dan snijdt u in mijn eigen vlees? Voor het in je werk voortdurend gaan over de grenzen? Zie eens dat beeld. Die grote boetseerder. Luister eens naar de tonen van Psalm 139, waar datzelfde beeld terugkomt. Maar dan de grote kunstenaar die ons lichaam formeert in de moederschoot. Zijn kunstwerk, uniek en schoon. Leg dat beeld vanmiddag even naast de praktijk van jouw leven. En stel jezelf dan eens de vraag, stemt dat overeen met hoe God mijn lichaam waardeert en waarvoor Hij het geschapen heeft en hoe ik het nu gebruik en ermee omga. God boetseert het lichaam. Helaas zien we in de Bijbel uitleg, ik kijk nog even met u naar vers 7, dat er dan vervolgens een scheiding wordt gemaakt. En dan wordt er door de Bijbeluitleggers gezegd, dit is dan maar het lichaam. Het belangrijkste moment moet nog komen, namelijk dat God zich buigt over het lichaam, vers 7, en in de neusgaten van de mens de adem des levens blaast. Alzo wordt die mens dat onlevende ziel. En vaak wordt dan de opmerking gemaakt, zolang dit nog niet gebeurd is, ja wat? Nou ja, dan is het maar een lichaam. Maar let u er even op de manier waarop hier dit vers is opgebouwd om over de schoonheid van de schrift te spreken. Ik wil het even met u lezen. Daar staat de Heere God dat de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaat geblazen de adem des levens. De Bijbel schrijft wel als het ware zeggen, deze twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat is als het ware één beweging. Zoals die grote machtige God die hemel en aarde met zijn stem tevoorschijn heeft geroepen, zich nu in zijn tederheid buigt over het stof der aarde en daaruit het lichaam van de mens schept, om direct in diezelfde handeling, diezelfde beweging, de adem des levens in zijn neusgaten te blazen. Zo wordt de mens tot leven. Zo komt de mens tot leven. Niets geen scheiding tussen lichaam en ziel aan de ene kant. Alle twee evenveel waard. Ik moet het anders zeggen. Het leven is zowel het lichaam als de ziel. En anders is er geen leven. Wat is de Heere machtig, gemeente. Niet alleen in het tonen van zijn werk, maar ook wanneer hij zo zich buigt over ons mens en de adem des levens blaast in onze neusgaten. Wat wil de Heere daarmee uitspreken? Wel dat de bron van ons leven en heel ons leven ten diepste afhangt van God zelf. Haal God weg onder ons bestaan en we bestaan niet meer. Alles wordt gedragen door Hem. Ja, ook alle goddeloze mensen. In de wereld. Maar ook hier in de Bethelkerk. Mensen die leven zonder God. Over hen doet deze God de zon schijnen. En laat aan alle delen in zijn goedheid. Aan allen heeft hij het leven gegeven. En allen zijn afhankelijk van hem. Wat is dat ook een aangrijpende gedachte, gemeente. Ik moet me voortdurend inhouden ook in de toepassing. Dat voelt u denk ik wel aan. Maar wat is dat een aangrijpende gedachte wanneer we ons realiseren. Dat we zometeen ook allemaal voor deze God staan. En allemaal verantwoorden hoe we omgegaan zijn met het leven, met ons lichaam. Ook met ons lichaam. Als gave van God. Het laatste vanmiddag. En dat is meteen ook een opstap naar de volgende keer. Heel nadrukkelijk zegt Genesis 1, laten we dat vers nog maar even lezen, dat God man en vrouw schept, het slot van vers 27. En ook in Genesis 2 komt dat terug. Man en vrouw zijn geschapen door God naar Gods beeld. Ik begon de preek met u erop te wijzen hoe uniek God is, ook in de wereld van de Bijbel. En hoe Genesis 1 benadrukt de goedheid van de Heere. Nou, hier hebben we ook zo'n moment. Waarin we zien hoe de Bijbel op een hele eigen wijze, op een unieke wijze, zijn eigen weg gaat. Niet alleen in de wereld van die tijd, maar ook in de actualiteit van onze dag. Wat is namelijk het geval in het wereld waarin het Oude Testament is ontstaan, leeft in de breedte, ook onder heidense volken, de gedachte dat de eerste mens maar één mens was, die biseksueel is. Twee geslachten. of androgyn is. En dat was na verloop van tijd, als een samenloop van omstandigheden, gebeurtenissen in de geschiedenissen, ingrijpen van de goden, of op een andere manier wordt dat soms uitgelegd, mannen en vrouwen zijn ontstaan. Dit is weer zo'n uniek moment, waarin de Bijbel duidelijk maakt dat God man en vrouw naast elkaar geschapen heeft. En dat zowel de man als ook de vrouw naar Gods beeld is geschapen. Het voorbeeld wat de Heere voor ogen had in het scheppen van Adam verschilde met het voorbeeld dat God voor ogen had in het scheppen van Eva of manninne. Alle twee zijn ze beeld van God. Dus ook gelijkwaardig in Gods oog. Op dezelfde wijze staan ze tegenover de Heere als de schepper van hun leven. Ook al zijn ze anders door God geschapen ten opzichte van elkaar. Zo'n woorden, gemeente, hebben wij in 2019 en ook in de nabije toekomst hard nodig. Van de week was ik bezig met het maken van deze preek. En toen moest ik een digitale formulier invullen. Dan moet je gegevens invullen. Geboortedatum en officiële namen. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook de keus of ik een man was, een vrouw. Er stond nog een hokje en er stond bij: ik weet het niet. Dat is nieuw in de geschiedenis van de mensheid. En dat zegt ook iets over hoe we in onze samenleving zijn gaan denken. Over het ontstaan van ons leven. Over man en vrouw. Over identiteit, waaronder ook seksuele identiteit. Hoe we ons verhouden ten opzichte van elkaar. En ook hoe we kijken naar onszelf. Genesis 1 valt met de deur in huis wat dat betreft. Man en vrouw schiep God hen. Laten we deze Bijbelse verschillen ook gewoon benadrukken. In hoe we spreken over man en vrouw. Mag ik zo eens wat dingen noemen, heel eenvoudig en concreet. Het was nog niet zo lang geleden dat ik door iemand erop werd geattendeerd dat we eigenlijk gewoon kinderen van onze tijd zijn. Vroeger sprak je over je echtgenoot en je echtgenote, dat is niet zo heel lang geleden. Maar in een onbewaakt en voor mijn idee was het een onschuldig moment, had ik het over mijn partner. En mijn beste broeder, niet iemand uit Sliedrecht, maar daarbuiten, die ik zeer hoog heb staan, die zei van: joh, denk eens na. Waarom zeg je eigenlijk partner? Dat is een neutraal woord. Waarom zeg je gewoon niet je vrouw? Of je echtgenoot? Het is maar een heel onschuldig en klein voorbeeld, gemeente, maar daarin zien we dat we kinderen van deze tijd zijn. Ik denk aan nog een ander voorbeeld. Onderscheid maken tussen de twee geslachten, ook in onze kledingstijl. Waar komt dat eigenlijk vandaan, dat we de verschillende kleding zijn gaan wegpoetsen? Laat heel duidelijk zijn, ik wil dat woord één keer noemen, dat ik in bepaalde situaties niets tegen heb op het dragen van een broek door een meisje of een vrouw. In de streek waar ik ben opgegroeid, in de Noordwest-Veluwe, is het heel gewoon dat meisjes en vrouwen meehelpen, ook op de boerderij. En dat trek je natuurlijk gewoon en overal aan. Om jezelf te beschermen en voor je veiligheid. Dat was vroeger geen punt van discussie. En dat moeten we ook niet zo doen, vandaag de dag. Maar hoe zit dat nou in het openbare leven? Hoe komt het dat wij vanaf de jaren 60, 70, die verschillen aan het wegpoetsen zijn. En erop uit zijn dat we ook in onze kleding niet meer laten zien waarvoor we staan. Dat geldt niet alleen aan meisjes en aan vrouwen toe. Stel je nou eens voor dat je zo uit de kerk komt, je loopt de straat in. In je spijkerbroek en je sportschoenen. Kunnen de buren dan zien dat je bij de koning geweest bent? Twintig jaar geleden, gemeente, was het ondenkbaar dat deze opmerking van deze kansel werd gemaakt. En ik zeg dat niet als verwijt naar onze jonge mens. Maar hebben wij als ouders in de opvoeding naar onze kinderen toe niet een aantal steken laten vallen? En benoemen we dit soort dingen niet meer? Leggen we het niet meer uit? Natuurlijk gaan ze er tegen in, dat deed ik vroeger ook. Je wil niet opvallen. Op zondag niet. En zeker door de week niet. Ook niet als jongen. Maar als we zien in Genesis 1 en 2 dat God ons naar zijn beeld heeft geschapen, waarom laten we dat beeld dan niet gewoon zien? Ook in onze kleding, in onze omgangsvormen, de manier waarop we met elkaar omgaan en over elkaar spreken. God schaamt zich toch ook niet voor ons. Als we buigen voor hem en de bagger van ons leven uitstorten in onze gebeden aan het hart van God. We mogen toch trots zijn, ook op wie we zijn, als schepselen van God, voortgebracht uit zijn handen. Nou, laten we die trots dan in 2019 ook maar gewoon zien. Zodat mensen aan onze kleding ook kunnen vragen wie je bent. Wat is dat een machtig indrukwekkende geschiedenis, gemeente, de schepping van de mens. Man en vrouw schiep hij hen, naar het beeld van God schiep hij hen. De Heere die zich buigt over deze twee, de adem des levens inblaast in de neusgaten van Adam. En later ook Eva schept, we zullen dat de volgende keer zien, uit de zijkant van Adam. Om hen beiden te stellen voor Gods aangezicht. Heel de schepping was daarop ingericht. Vanaf het allereerste moment dat God sprak, daar zijn licht, stond dit beeld hem voor oog. Laten we aan het einde van deze dag ook hem daarin aanbidden. In zijn wijsheid, in zijn almacht, in zijn grootheid, in zijn vrijmacht, in zijn soevereiniteit. Maar laten we ook stil worden onder hem. Deze almachtige God, die nog steeds, ook na Genesis 3, in staat is en bereid is om zich te buigen. En sinds Genesis 3 heet dat zich te ontfermen over zijn mens, geschapen naar zijn beeld, om hem in Jezus Christus te herscheppen tot eer en verheerlijking van deze God. Amen.